Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Denemarken. We kunnen niet om het land heen. Of het nu gaat om de Deense minderheidskabinetten, waar we graag van leren, of Trumps dreigende annexatie van Groenland.
We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way.
Militair geweld is niet uitgesloten, zegt Trump. Zelfs NAVO moet helpen. Zijn de EU- en NAVO-landen in staat om dit af te wenden? En zitten Groenland en Denemarken wel op één lijn? Mijn naam is Anke Truijen en ik val in voor Annette van Soest. En ook bij mij aan tafel zit Stefan de Vries, Europa-verslaggever en vanaf vandaag ook een vaste gast in deze podcast. Stefan, welkom. Jij gaat ons
Dankjewel, Anke.
In deze podcast voorzien van de nodige EU-duiding. Gisteren zei je nog, je hebt
dat hoop ik,
bijna alle EU-landen bezocht, toch? Afgelopen 2 jaar.
Ja, dat klopt. Ja, de enige waar ik nog naartoe moet het komend jaar is voormalig Joegoslavië en Malta ook nog. Maar dan heb ik ze volgens mij wel allemaal gehad inderdaad
Groenland?
De afgelopen 2 jaar. Ja. Groenland staat voor volgende maand op programma, maar volgens mij moet ik die plannen gaan versnellen. Want anders moet ik een Amerikaans visum aanvragen. En ik denk niet dat ik dat krijg van de Amerikanen.
Nee, we gaan snel naar onze hoofdgast. Dat is Jeroen Visser, Scandinavië-correspondent van onder meer de Volkskrant. Jeroen, welkom.
Ja, hallo. Leuk om er te zijn.
Ja, heel leuk dat je er bent. Ja, in Trumps eerste termijn in 2019 kon de Deense premier het nog afdoen met een grapje. Groenland is niet te koop, maar nu is het menens, hè?
Ja, het lachen is er al lang vanaf. Dat was eigenlijk een jaar geleden al zo, toen het circus Trump weer begonnen. Maar het wordt nu echt serieus, steeds serieuzer eigenlijk. En zeker na de actie in Venezuela en toen de Amerikanen het ook zelf verbonden met die actie daar. En vervolgens over Groenland begonnen, ja, toen... is denk ik het crisiscentrum in Kopenhagen en in Nuuk, de hoofdstad van Groenland, opgeschaald.
Naar het politieke nieuws, want Nederland koerst af op een minderheidskabinet. Een gewaagd en onzeker experiment volgens sommigen. Maar in Scandinavië weten ze er wel raad mee. Jeroen, hoe werkt zo'n minderheidskabinet?
Ja, er zijn eigenlijk 2 varianten die je veel ziet in Scandinavië. Eigenlijk de meerderheid van de kabinetten hier zijn minderheidskabinetten, dus ze hebben er veel ervaring mee. Je ziet eigenlijk, zoals nu in Zweden bijvoorbeeld, de gedoogvariant, die we zelf ook hebben gehad met het kabinet in 2010, waar de PVV gedoogsteun gaf. Dat zie je hier nu ook in Zweden. Dus 3 partijen vormen de coalitie en hebben een gedoogakkoord gesloten met de Zweden-Democraten, een radicaal rechtse partij hier. Maar je hebt ook nog een andere variant, en die zie je nu in Noorwegen. Daar... bestaat de coalitie uit 1 partij, de Sociaaldemocraten, die ook de grootste partij zijn. En die zoeken eigenlijk steun op verschillende onderwerpen bij verschillende partijen en ook bij de rechtse kant. Dus zowel over links als over rechts. Daarbij is het wel belangrijk dat ze vooraf hebben afgesproken met de partijen op links, dat ze begrotingssteun krijgen voor de hele regeringsperiode. Dus eigenlijk gaan zij elk jaar weer opnieuw onderhandelen over de begroting. Daar moeten ze dan ook uitkomen. En dan krijgen die partijen natuurlijk ook wel wat voor terug. Maar er is een soort principeafspraak van wij gaan daarover met jullie in gesprek. En dat zie je eigenlijk, die 2 smaken zie je eigenlijk veel. En wat natuurlijk helpt is dat er geen Eerste Kamer is hier in Scandinavië. Die zijn allemaal afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat maakt het wel allemaal wat makkelijker. En wat je ook heel belangrijk is dat je veel minder of heel moeilijk, of zelfs niet, in het geval van Noorwegen, tussentijdse verkiezingen kan hebben. Dus in Noorwegen is dat zelfs helemaal verboden. In Zweden kan het wel, maar dan gaan de volgende verkiezingen gewoon volgens planning door. Dus dan krijg je 2 verkiezingen in korte tijd. Nou, daar zit echt niemand op te wachten. Dus het land wat eigenlijk nog het sterkst in de buurt komt van Nederland is Denemarken. Waar tussentijdse verkiezingen wel mogelijk zijn. Maar daar zie je weer dat de politieke cultuur heel anders is. Heel erg gericht op samenwerken en ook op bepaalde onderwerpen. En dan alle andere meningsverschillen even opzij zetten. En dat laatste punt, daarvan zeggen allerlei experts in verschillende landen hier in Scandinavië, is misschien wel het allerbelangrijkste. Dus natuurlijk is het belangrijk dat je geen Eerste Kamer hebt. Dat maakt het allemaal veel makkelijker. Maar het gaat vooral om de wil om met elkaar samen te werken en het landsbelang ook voorop te stellen. En ja, daar kunnen we volgens mij in Nederland wel wat van leren.
Maar wat ik dan van vind, dus in Noorwegen hebben de linkse partijen dus al steun uitgesproken voor de begroting. Maar wat als die regering ineens extra geld nodig heeft en zegt, nou, bijvoorbeeld, dat is hier ook een discussie, ja, dan gaan we bezuinigen op zorg. Dat zien heel veel partijen bij voorbaat hier al niet zitten. Dus hoe los je dat dan op?
Ja, dan ga je daarover praten en je moet eruit komen. En als je, kijk, die partijen weten ook op links, als zij er niet uitkomen, dan zitten echt hele linkse partijen bij. Je hebt bijvoorbeeld een marxistische partij in Noorwegen, die praat ook mee en steunt ook die begroting. En ze weten, als we dat niet doen, dan moet de regering steun zoeken over rechts, want er is niet een andere optie daar. Je kunt dus tussentijdse verkiezingen kunnen niet, dus je blijft altijd met dezelfde zetelverhouding zitten. Je moet eruit komen, dan wel over links, dan wel over rechts. Dus dat geeft natuurlijk een ontzettende motivatie om wel dat gesprek aan te gaan. En je weet ook van, ja, je kan natuurlijk niet alles krijgen wat je wil. En je moet soms dingen slikken. En het feit dat je dus buiten die coalitie staat, heeft ook voordelen, want je kunt je er ook een beetje van distancieren. Je bent niet verantwoordelijk voor het hele regeringsbeleid. En dat vinden die kleinere partijen vaak ook een prettige positie.
Maar levert het die oppositiepartijen ook echt wat op als ze die coalitie steunen?
Ja, je ziet in de praktijk dat ze er wat voor terugkrijgen. Dus na begrotingsonderhandelingen gaan ze ook allemaal naar buiten om te zeggen, wij hebben bijvoorbeeld het klimaatbeleid gered van Noorwegen of zo. Zonder ons zou het allemaal veel erger zijn geweest. Maar het is ook de kiezer hier die samenwerking waardeert. En omgekeerd, als jij breekt, dat ze dat niet waarderen. Dus in Denemarken is nu op dit moment geen minderheidsregering, maar hiervoor wel. En een van de gedoogpartners heeft daar de stekker uitgetrokken en die verloor daarop fors bij de daarop volgende verkiezingen. Dus de kiezers verwachten ook dat je gewoon samenwerkt op zoiets belangrijks als een begroting. En op al die andere onderwerpen, ja, daar staat het de regering vrij om bij andere partijen aan te kloppen. En dat doen ze dan ook.
Ja, Stefan, als jij het Europese continent bekijkt en ziet dat ook Nederland nu aan een minderheidskabinet begint. Is het heel uniek? Is het? Ja, hoe kijk je daarna?
Nou, even wat Jeroen zegt, is interessant dat Scandinavische landen een eenkamersysteem hebben. En dat hebben wij natuurlijk niet. Maar het parlement in Nederland is niet alleen de Tweede Kamer. We struikelen voortdurend over de Tweede Kamer. We hebben het de hele tijd over. Maar het parlement is de Eerste en de Tweede Kamer. En als je naar het parlement kijkt, heeft Nederland al ruim 20 jaar een minderheidskabinet. Want de laatste keer dat de regering zowel meerderheid had in de Eerste als in de Tweede Kamer, was Balken en de Vier. Dus het is helemaal geen experiment wat die formatiepartners zeggen. Het is al 20 jaar de gangbare modus van Nederland.
Nou ja, in de Tweede Kamer.
Ja, maar het parlement is Eerste en Tweede Kamer. Dus ja, ze kunnen zeggen dat het een experiment is. Het is al 20 jaar de praktijk in Den Haag. Alleen kennelijk denkt de Tweede Kamer ook dat zij alleen het parlement zijn, maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Iedere keer, al 20 jaar lang, moeten regeringen, en we hebben er heel veel gehad, gaan onderhandelen met dan wel de Tweede, dan wel de Eerste Kamer. Dus het is niks nieuws. Daar komt ook nog eens bij dat zowel Scandinavië als Nederland een hele lange traditie hebben van overleg, van consensus. Iedereen heeft waarschijnlijk wel de serie Borgen gezien, een Deense serie die ook heel relevant is als het gaat om groen Groenland, het laatste seizoen, raad ik iedereen aan te kijken. Maar wat mij daarin opviel, is hoezeer dat Deense systeem dus lijkt op het Nederlandse systeem. Er wordt voortdurend onderhandeld en dat zal nu eigenlijk niet anders zijn.
Nee, maar Jeroen, klopt het ook dat er in Scandinavische landen veel commissievergaderingen ook achter de schermen zijn? Dus dat je niet overal mee kan kijken? Dat het niet allemaal openbaar is?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ik heb niet het gevoel dat Scandinavische landen nou minder transparant zijn. Ook niet in de politiek. Transparantie is juist best wel belangrijk. Zeker als het gaat om communicatie van ministers of minister-presidenten bijvoorbeeld. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dat de politiek hier minder transparant is. Wat wel zo is, is dat die onderhandelingen, ja, net als overal, gewoon in vergaderkamertjes plaatsvinden. Maar dat wordt dan niet gezien als een soort... Kijk, in Nederland heeft achterkamertjespolitiek inmiddels een negatieve lading gekregen. Maar hier wordt het gezien als gewoon onderdeel van de politieke werkelijkheid. Je moet gewoon met elkaar overleggen en eruit komen. En ook samenwerken, wat in Nederland soms als zwakte wordt gezien, ook omdat je dan wordt afgestraft, tussen aanhalingstekens. Dat is dus in Denemarken juist het omgekeerde. Samenwerken om iets te bereiken wordt juist als een kracht gezien. En een grote coalitie die bijvoorbeeld het landbouw- en stikstofakkoord in Denemarken steunt, ja, dat wordt gezien als heel erg belangrijk om vooruit te kunnen met het land. Dus ja, ik denk echt dat wij in Nederland ook moeten kijken van hoe kunnen we hier iets van leren? Kunnen we dit ook omdraaien? Dat samenwerken niet elke keer afgestraft wordt.
Ja. Over samenwerken gesproken, laten we eens even gaan kijken naar Groenland. Stefan, waar staan we nu?
Ja, dat is een goede vraag, Anke. Er was natuurlijk woensdag een overleg in Washington tussen de Deense buitenlandminister, de Groenlandse buitenlandsminister en de Amerikaanse buitenlandminister. Nou, dat overleg heeft niet heel erg veel opgeleverd. Er is niet veel naar buiten gekomen, dus dat kun je zien als een goed teken. Er is geen ruzie gemaakt of er zijn geen gênante scènes geweest, zoals we misschien nog herinneren van vorig jaar, toen Zelensky in het Oval Office de mantel werd uitgeveegd door Vance en Donald Trump. De Deense minister heeft wel gezegd na een persconferentie dat ja, eigenlijk de positie van beide landen is hetzelfde. De Amerikanen willen Groenland hebben en de Denen zeggen dat kan je vergeten. Dus they agree to disagree. Er komt een werkcommissie die dit probleem moet gaan helpen oplossen. Maar laten we niet vergeten, dit probleem is natuurlijk een unilateraal probleem. Want dit is iets wat de Amerikanen hebben gecreëerd. Die willen Groenland hebben. Maar goed, uit het overleg is niet veel uitgekomen. Verschillende Europese landen hebben als reactie op de herhaaldelijke beloftes eigenlijk of dreigementen van Donald Trump om Groenland in te lijven, inmiddels militairen gestuurd. Dat is een opvallend verschil met hoe er 2 weken geleden gereageerd werd. Toen kwamen er allerlei verklaringen. Die waren behoorlijk slap, ook van de Nederlandse regering en de partijen aan de tafel. Er werd gewapperd met het internationaal recht. Nou ja, dat internationaal recht, dat je daar Donald Trump niet meer mee afschiet, is nu wel duidelijk. Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en sinds donderdag ook de Fransen hebben al militairen gestuurd naar Groenland. President Emmanuel Macron die zal later op donderdag besluiten of daar nog meer militairen naartoe gaan. Maar je ziet dus een hele voorzichtige militaire opbouw in Groenland van verschillende Europese landen die daar naartoe gaan onder het motto van we gaan oefenen. Maar het is natuurlijk een heel duidelijk signaal naar Washington toe.
Ja, ook in Nederland wordt achter de schermen gekeken of ze kunnen bijdragen. Maar Jeroen, ja, hoe wordt dit ontvangen op Groenland?
Toch wel met enige opluchting. Want vooraf werd toch wel gevreesd voor een soort Zelensky-scenario. Hè? Dat de ministers van buitenlandse zaken van zowel Groenland als Denemarken vernederd zouden worden in het Witte Huis voor de camera's, zoals Zelensky dat overkwam vorig jaar. Dat is niet gebeurd. Ook omdat de bijeenkomst werd verplaatst van het Witte Huis naar een gebouw ernaast waar J.D. Vance zijn kantoor heeft. En de pers kon daar niet aanwezig zijn. Dus we hebben ook niet kunnen zien hoe die ontvangst was. Of die heel erg cool was of juist of de sfeer heel goed was. Maar in ieder geval, toen ze naar buiten kwamen, gaf de Deense minister van Buitenlandse Zaken als eerste een box aan de ambassadeur ter plaatse. Dus hij was wel, denk ik, blij. En je ziet ook in, bij de reacties in Groenland en in Kopenhagen dat er in ieder geval opluchting is, dat er niet slechter is geworden. Want dat is natuurlijk de afgelopen weken steeds zo gegaan. Het werd niet beter, het werd slechter. En de taal werd harder en de dreigementen groter. En ja, die ministers zeiden ook van, nou, we hebben nu voor het eerst gewoon kunnen praten. En dat is al heel fijn als je kijkt hoe dit geschil tot nu toe werd uitgevochten.
Ja, en wat voor land is Groenland? Jij bent er geweest. Omschrijf het eens.
Ja, het is een ontzettend groot land ten eerste, waarvan het grootste gedeelte gewoon bedekt is met ijs. De weinige mensen die er wonen, het zijn ongeveer 56.000 mensen, die op een enorm gebied wonen. Ter illustratie, de Amerikanen hebben een basis op Groenland en die ligt 1500 kilometer boven de hoofdstad Nuuk. Dus dan kun je een beetje zien hoe groot dat is. Het is prachtig ook natuurlijk. Het is, die natuur is echt overweldigend. We hebben toen een vlucht genomen van Nuuk naar de tweede stad van Groenland, Sisimiut. Er wonen 5000 mensen. Ja, en dan vlieg je een uur over prachtige bevroren fjorden en ijs, overal ijs, goed drijvend ijs in de oceaan. Het is echt prachtig. En als je er bent en je rondloopt, dan kan je ook, Je kan je ook niet goed voorstellen hoe zoiets verdedigd moet worden. Want dat kan eigenlijk helemaal niet. Daarvoor is het veel te groot en te ruig en te onbereikbaar. Omgekeerd wordt het daar ook heel makkelijk om het over te nemen. Je kunt gewoon zeggen, dit is nu van ons. De Amerikanen hoeven maar een vlag te planten en dat is al zo. Dus het is gewoon,
net zoals de Denen toch, met een bootje.
Ja, Trump had daar een grap over gemaakt. Hij zei, het feit dat de Denen daar 500 jaar geleden met een boot zijn aangekomen wil niet zeggen dat ze recht hebben op dat land. Ja, als je zo begint. Maar goed.
Dat is precies hoe de Verenigde Staten zijn ontstaan. Een bootje dat de vlag plantte op de kust.
Precies. En als één volk dat argument kan gebruiken, is zijn het de Groenlanders natuurlijk en niet de Amerikanen. En dat, het geeft toch gewoon allemaal aan hoe bizar deze discussie is. We willen Groenland hebben. Ik bedoel, daar zitten de Groenlanders echt niet op te wachten. Het zijn ook mensen die decennia lang al strijden voor onafhankelijkheid. En dat gaat al heel moeilijk en heel langzaam om allerlei redenen. Misschien gaan we het daar nog straks over hebben.
Ja,
maar
want hoe is die relatie tussen Denemarken en Groenland? Ook cultureel gezien en inderdaad met hun geschiedenis. Kijken ze op elkaar neer of zit daar nog spanning?
Ja, er zit nog spanning, ja. Kijk, Groenland is gewoon een kolonie geweest eeuwenlang van de Denen. Dus dat is net zoals wij in Indonesië hebben huis gehouden, hebben de Denen ook in Groenland huis gehouden en daar allemaal dingen gedaan die wreed en onvoorstelbaar zijn. Tegelijkertijd zie je eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog dat die relatie langzaam verandert. Groenland wordt dan deel van het Deense Koninkrijk, krijgt ook autonomie in de jaren 70. En zelfbestuur, ze hebben nu ook ministers en een premier. En in 2009 is er een hele belangrijke zelfbestuurwet gekomen die bijvoorbeeld de Groenlanders het recht geeft de mijnbouw te beheren. En dat is belangrijk, want Groenland is economisch nog niet zelfstandig. Dus ongeveer de helft van de begroting wordt betaald door de Denen. En de Denen besturen ook nog van alles. Politie, het gevangeniswezen, dingen in de sociale zekerheid. Daar zitten nog gewoon, die landen zijn zo met elkaar verweven. Je gaat niet zomaar onafhankelijk worden en die alle banden doorsnijden. Dat is financieel moeilijk, maar ook cultureel. Er wonen 17.000 Groenlanders in Denemarken. Een tiende van de bevolking van Groenland is Deens. Dus heel veel mensen zijn tweetalig. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar je ziet dus wel een verbetering. En er is nog wel veel spanning. Veel Groenlanders vinden dat Denemarken heel lang niet goed heeft geluisterd. En dat is ook zo. Want je ziet nadat Trump is begonnen met zeggen van, nou ja, ik wil Groenland, zie je een enorme andere mentaliteit in Kopenhagen en worden ineens allerlei concessies gedaan naar de Groenlanders. Dingen die zij al heel lang willen bleken ineens heel makkelijk te regelen te zijn. En je ziet nu, en dat zag je deze week ook, tijdens een gezamenlijke persconferentie, dat die band wordt eigenlijk steeds hechter. Dus de premier van Groenland zegt in het Deens, in Kopenhagen, dat als hij moet kiezen, kiest hij tussen de Verenigde Staten en Denemarken, kiest hij overtuigend voor Denemarken. Ja, en dit is, dat was een aantal jaar geleden, was dit echt onvoorstelbaar.
Ja, en is dat echt dan uit nood geboren dat hij dit doet? Of wordt dit ook gesteund door de Groenlanders?
Nou, dit is uit nood geboren, ja. Want in deze situatie wil je er niet alleen voor staan. En wil je niet uitgeleverd zijn aan de grillen van Donald Trump. Dus het is superbelangrijk, wordt in ieder geval zo gedacht in Kopenhagen en in Nuuk, om nu gewoon één front te vormen. En daar zijn de meeste Groenlandse partijen in het Groenlandse parlement, er zitten 5 partijen in, 4 vormen nu de coalitie, er is 1 oppositiepartij. En die 4 partijen, die dus een grote meerderheid hebben, die zitten allemaal op deze lijn. Dus het lijkt erop alsof dit gesteund wordt door de Groenlanders. En die Groenlanders zeggen ook altijd in peilingen na peilingen, ja, we willen onafhankelijk worden, maar niet als dat ten koste gaat van onze economische situatie. En dat is nou juist het probleem natuurlijk. Dat vergt dus dat Groenland zich gaat ontwikkelen economisch gezien. Bijvoorbeeld door de mijnbouw uit te breiden, andere industrieën aan te boren, minder afhankelijk te worden van alleen visserij. Ja, en dat kost tijd. En dus ik denk dat veel mensen steunen die lijn. En zeker nu de dreiging zo groot is.
Ja, ik zag wel, die Groenlandse premier had een blauwe trui aan. Daar was ik een beetje door afgeleid. Ik weet niet of dat zo'n...
Het lijkt een beetje op een hoodie. Ja, ja het lijkt een beetje op een hoodie. Meestal zijn ze wit. Ja, en dat zijn de traditionele lokale kleren. Die vooral bij politieke bijeenkomsten en andere officiële bijeenkomsten worden gedragen. Dit hoort de Groenlandse premier ook aan te hebben.
Ja. En Stefan, hoe zie jij dat de EU-landen nu opkomen voor Groenland?
Ja, het was wat aarzelend. Hè? Vorige week was er een verklaring van 8 regeringsleiders waarin stond dat het besluit over de toekomst van Groenland alleen bij de Denen en de Groenlanders ligt. Er werd gewapperd met het internationaal recht. Eigenlijk wat je zou verwachten als je nog gelooft in diplomatie. Deze week zie je toch een kentering. Er zijn nu verschillende landen die militairen hebben gestuurd. Macron zal waarschijnlijk aankondigen dat hij nog meer militairen naar Groenland gaat sturen ergens de komende dagen. Dat kun je toch zien als een escalatie. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie waarin een NAVO-bondgenoot een andere NAVO-bondgenoot bedreigt. Want daar komt het op neer. Hoe ga je daarmee om? Dat is sowieso al de vraag die natuurlijk, Donald Trump is nu 5 jaar president van de Verenigde Staten. En in die 5 jaar is de vraag van hoe gaan we om met Donald Trump natuurlijk een hele vraag die heel vaak terugkomt aan de Europese tafels. Het begint nu te kenteren. En dat is interessant.
Laten we ook even luisteren wat de Deense premier hierover zei.
Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op.
Dus als de VS ervoor kiest om een ander NAVO-land aan te vallen, dan houdt alles op, zegt ze. Ook de NAVO. Ja, dit is wel harde taal, dus de Denen durven nu wel uit te halen.
Klopt, maar ik denk dat ook nodig is op dat moment om zo die boodschap uit te geven. Want je ziet dat Denemarken heel veel doet. Hij heeft ook het afgelopen jaar, nadat Trump de druk opvoerde, miljarden in de defensie gestoken. Komt nu weer met een troepenversterking. Ze zeggen zelf dat dat 12 miljard euro gaat kosten. We weten niet precies over hoeveel jaar ze dan denken. Maar goed, en ze hebben natuurlijk ook al, ze proberen nu via de NAVO ervoor te zorgen dat de NAVO een grotere rol krijgt. Dus de Denen doen van alles. De vraag is of dat genoeg is. En dan moet je dus ook tegelijkertijd je grenzen aangeven en zeggen van, als de Amerikanen echt zo gek zijn om een militaire actie te beginnen, dan is het niet alleen einde bondgenootschap natuurlijk tussen Denemarken en Amerika, maar dan is het ook einde NAVO. En of dat ook echt zo is, dat weten we niet. Maar je kan je gewoon niet echt een situatie voorstellen waarin een NAVO-bondgenoot een andere NAVO-bondgenoot aanvalt. En dat is denk ik wat ze proberen hier te communiceren. Van weet wat je, wat je riskeert als je dit doet. En dat is ook een belangrijke strategie en dat is nieuw. Maar dat komt ook omdat de Amerikanen echt zelf, dat is geen verzinsel van media geweest, maar gewoon zelf de actie in Venezuela hebben gekoppeld aan het onderwerp Groenland. En dat is een soort hele nieuw niveau van dreiging die er vorig jaar helemaal niet was.
Ja, en is er dan ook in de Deense politiek nog discussie? Van zijn er partijen die zeggen, ja goed, de Deense minister heeft ook gezegd van, hè, niet escaleren, geen wilde statement. Maar is er nog binnen Denemarken een politieke discussie hoe dit aan te pakken?
Nee, vrijwel niet. Je ziet wel wat accentverschillen. Op rechts zie je wat meer nationalisme en Groenland is van ons. En op links zie je dat wat minder. Maar over het algemeen zie je nu echt één groot partijpolitiek front voor steun van deze lijn. Van deze rode lijn, zoals de minister van Buitenlandse Zaken het gisteren noemde. Geen gemorrel aan onze grenzen en zelfbeschikking voor de Groenlanders. En daar is echt iedereen het over eens. En de een wil wat harder of wat zachter. Maar zelfs de linkse rood-groenen zeiden gisteren dat het een fantastisch idee was dat andere landen in Europa nu ook militairen sturen naar Groenland als een soort blijk van solidariteit. Dus nee, daar is echt geen oneenigheid over.
En tegelijkertijd wordt er überhaupt open gesproken, misschien wel over de vraag, is het eigenlijk erg als we Groenland kwijtraken?
Ja, dat is een goede vraag, want die wordt eigenlijk niet gesteld. Nee, daarvoor is nu de nood te hoog. Dit is ons koninkrijk en dat moeten we nu verdedigen. Maar daarachter ligt natuurlijk de vraag van waarom wil Denemarken zo graag Groenland behouden? Want ze hebben gezegd Groenland mag zelf de onafhankelijkheid uitroepen na een referendum. Ze hebben zelfbeschikkingsrecht, ze mogen zelf hun toekomst bepalen, hoor je altijd.
Ja, de Amerikanen mogen ook blij. De Amerikanen mogen ook daar militair uitbreiden. Ze mogen die grondstoffen delven. Hè? Dat kan veel.
Maar ja, precies. Ja, dat kan veel. Dat is ook zo. Er zijn allerlei verdragen die de Amerikanen ontzettend bijna ongelimiteerde rechten geven op Groenland. Maar daarachter ligt wel een wens van veel Denen. Die zijn natuurlijk ook trots op hun geschiedenis en op het feit dat zo'n klein land ook zo'n groot koninkrijk heeft. Ja, daar zal in de toekomst nog wel eens over gepraat worden van, heeft dat ook meegespeeld hierbij bij de reactie? Maar ja, het gaat er nu in eerste instantie gewoon om van, we worden bedreigd en wat gaan we daartegen doen? En we gaan ons niet laten manipuleren door een bondgenoot.
Ja, en is het dan ook dat ze zeggen van strategisch gezien is het belangrijk dat Groenland in Deense handen blijft? Dus eigenlijk het argument wat Trump zegt van ja, geef het maar aan ons.
Ja, Denemarken en Amerika zijn al decennia een ontzettend hechte bondgenoot. En dat komt natuurlijk ook door Groenland. Dus je kan dat zien als wat het is. Maar je kan dat natuurlijk ook uitleggen als heel fijn voor Denemarken dat ze daardoor in zo'n positie zitten dat ze zo'n Amerika als zo'n naaste bondgenoot kunnen zien. En daar hebben ze ongetwijfeld ook veel baat bij gehad. En daar zijn ze ook heel trots op. Maar ja, nu kom je in een soort rare positie dat je die voordelen die je altijd hebt gehad van deze relatie wordt nu ineens een nadeel. En dat is iets waar ja, daar komen ze gewoon niet uit. Ze snappen gewoon niet waarom de Amerikanen al die dingen die ze kunnen doen, ze mogen gewoon mijnbedrijven naar Groenland sturen. Ze mogen half Groenland vol plempen met militaire installaties, wat ze tijdens de Koude Oorlog ook hebben gedaan. Maar wat willen ze nou precies? Er is gewoon totaal onbegrip in Kopenhagen over de strategie van Amerika. En eigenlijk weet maar één iemand wat hier de strategie is, of er wel een strategie is en wat de Amerikanen echt willen. En dat is Donald Trump.
Ja, en Stefan, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, zei vrijdag nog, de Europeanen zijn aan het werken aan een plan om hier een antwoord op te geven. Nou, dat werd volgens mij in Deense ogen een beetje gezien van, oh, zeg nou niks, dit komt een beetje vijandig over. Maar weten we daar iets meer over?
Nee, anders dan een gezamenlijke oefeningen in dat gebied in Groenland. Niet onder de vlag van NAVO, maar wel onder wel als NAVO-landen. Ze balanceren natuurlijk op een heel dun koord. Hè? Als je militairen daar naartoe gaat sturen, wat inmiddels aan de gang is, dan geef je een duidelijk signaal af. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja, wij nemen de zorgen van de Verenigde Staten serieus. Wij gaan bijdragen aan een betere bescherming van Groenland. Tegelijkertijd de 15 militairen van Frankrijk die nu geland zijn op Groenland. Ja, Jeroen zei het al, het is een enorm groot land. 50 keer Nederland, geloof ik, als ik me niet vergis. Nou, met 15 Franse soldaten sla je daar geen deuk in een pakje boter. Maar het is natuurlijk een belangrijk signaal. Wat verder de Fransen van plan zijn, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is op donderdag een speciale extra vergadering van de Franse Nationale Veiligheidsraad over dit onderwerp. Uiteindelijk besluit Emmanuel Macron zelf wat er zal gebeuren. Zal hij meer militairen sturen? Samen met Duitsland misschien, samen met andere NAVO-landen, dat kan allemaal. Maar waarschijnlijk blijft het toch allemaal onder het mom van oefeningen. Het standpunt van de Europeanen is duidelijk. De enigen die kunnen beslissen over de toekomst van Groenland, dat zijn de Groenlanders en de Denen zelf en zeker niet Amerika.
En hoe kijken jullie dan naar de rol van NAVO? Want Rutte balanceert natuurlijk ook op een dun koordje.
Ja, die moet zijn eigen baan zeker stellen. Sterker nog, de toekomst van de NAVO staat op het spel. En misschien is Mark Rutte wel degene die het licht uit gaat doen op het gigantische hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. En dat, ja, ik denk niet dat dat iets is dat je op je cv wil hebben. Tegelijkertijd moet je natuurlijk vooralsnog de Amerikanen te vriend houden. Helaas, zou ik er bijna bij willen zeggen, maar dat is de realiteit. Mark Rutte gelooft nog heel erg in het feit dat de NAVO een toekomst heeft in de huidige constellatie. Hij zegt nu zijn strategie, misschien wel getraind door een of andere media-adviseur. Hij zegt, kijk, het huis achter mij staat in brand. Dat zegt hij niet, maar dat heeft Amerika in de fik gestoken. Maar kijk naar Rusland en China, want die hebben ook lucifers in handen. Kijk niet naar dat huis dat in de fik staat. Kijk niet naar de pyromanen achter mij. Kijk naar Rusland en China. Nou, die strategie is heel duidelijk de lijn van Washington. Of dat ook werkbaar blijkt in de komende weken, ja, dat valt nog te bezien. Maar het is duidelijk dat Mark Rutte natuurlijk wel echt in een hele lastige positie zit. Want zijn taak is het voortbestaan van de NAVO te garanderen. En hij weet dat dat alleen kan met de Amerikanen aan boord. En ja, waar gaan die Amerikanen nu naartoe als ze dreigen om ons aan te vallen? Want daar komt het op neer.
Ja, ik vond wel dat die oplossing waar Rutte deze week mee kwam, van we gaan kijken of we verdere stappen kunnen zetten in een soort van, misschien wel een soort NAVO, nieuwe NAVO-missie rondom Groenland. Want tuurlijk, het is hartstikke belangrijk dat we dat gebied beter gaan beveiligen. En het is ook veranderd daar. En weliswaar zijn die Chinese en Russische schepen waar Trump het de hele tijd over heeft, die zijn er misschien niet. Maar het is toch belangrijk om meer te doen. Dat vond ik wel heel Rutteaans. En de hoop was ook eventjes dat misschien een trofee kon zijn waar Trump dan mee zou kunnen zwaaien. En zeggen van, nou kijk, door mijn druk komt de NAVO eindelijk in actie. Kijk ze eens even rennen naar Groenland om ons voorland te verdedigen, zeg maar. Maar dan maakte hij meteen gisteren op Truth Social korte metten mee. Hij zei, nee hoor, de NAVO is totaal niet geloofwaardig als een verdediger van Groenland. En de enige die dat kunnen doen zijn de Amerikanen. Dus al het andere, zei hij, is onaanvaardbaar. Dus je vraagt je echt af, en dat die vraag wordt ook in Kopenhagen gesteld en is gisteren in dat gesprek natuurlijk ook aan de orde gekomen. Wat willen jullie nou precies? Is het echt een soort van militaire overname en een einde aan het hele bondgenootschap? Is dat echt wat jullie voor ogen hebben? En dat is de vraag die nu open ligt.
Ja, wat we hier ook zagen is dat de Deense ambassadeur hier de deur plat liep bij de Tweede Kamer. Is er ook een grote Deense lobby in de EU nu om die steun achter de Denen te krijgen en te houden?
Ja, het lijkt me zeer waarschijnlijk dat Denemarken natuurlijk bij de andere lidstaten duidelijk maakt wat hier op het spel staat. En daar zijn de lidstaten natuurlijk ook van overtuigd. Dat is het punt niet. Het punt is, hoe ga je dan met die dreiging om vanuit je eigen familie? Want daar komt het feitelijk op neer. Je hebt iemand in huis of je woont in het huis van iemand die je er eigenlijk uit wil schoppen. Die reactie, die Europese reactie, we zijn met z'n 27e. Dat zijn natuurlijk 27 micro-reacties die je uiteindelijk samen moet smeden tot één duidelijk antwoord of één duidelijke reactie. Je ziet het al een beetje met het sturen van militairen nu naar Groenland, al is dat heel bescheiden. Maar ja, Denemarken doet er natuurlijk alles aan om de andere lidstaten van de Europese Unie aan boord te krijgen en ervoor te zorgen dat dit ook geen precedent wordt. Want ja, straks is het Groenland, volgende week zijn het de Nederlandse Antillen. De week daarna de Waddeneilanden, dan misschien wel Eiburg. Nou, dat Amsterdam kan Eiburg wel missen, maar ik overdrijf. Maar het punt is, waar eindigt dit? Wat is de strategie van Donald Trump? Die is er waarschijnlijk niet. Deze man doet dingen die volledig onvoorspelbaar zijn. En als hij iets zegt, dan doet hij het vaak ook en dan soms draait hij weer terug. Dus je kunt niet aangaan op wat de Amerikanen ons vertellen, ook niet meer achter de schermen. En dat is iets wat veel dieper gaat dan dit Groenland-conflict, als je het zo kunt noemen. Dat is namelijk het vertrouwen. Het vertrouwen is weg. Het vertrouwen met de bondgenoot die ons 80 jaar lang heeft beschermd, is er niet meer en zal ook niet zo snel meer terugkomen. Want de Europeanen zijn nu behoorlijk gewaarschuwd en zien dat er altijd een president kan komen die alle afspraken aan zijn laars lapt. En ja, de conclusie die is al vaker gemaakt de afgelopen maanden. De enige manier om daar stand tegen te bieden is door meer Europese integratie. En ja, dat nou juist een onderwerp zijn dat politiek heel gevoelig ligt.
En Jeroen, maar maken de Denen zich daar ergens misschien stiekem ook een beetje zorgen over? Dat straks de EU moet kiezen tussen de VS en Groenland?
Tuurlijk, ja. Dat is ook een zorg, want iedereen kan zich indenken wat als Trump doorgaat en inderdaad Groenland inneemt. Nou, dan gaat er echt niemand, inderdaad, dat zei hij zelf ook al, niemand gaat ons daarvan weerhouden als wij dat willen. Nou, dan is het de vraag, wat gaan de Europese landen doen? Geef je dan je NAVO-lidmaatschap op voor Denemarken? Of kies je eieren voor je geld en zeg je van, nou ja, oké, dit is heel vervelend, maar onze veiligheid is toch belangrijker. Ja, het is allemaal bizar om erover na te denken, maar ja, die gesprekken worden natuurlijk nu wel gevoerd. En wat ook zo is, in de grootste krant van Zweden waar ik woon, had deze week een afgelopen zaterdag een groot redactioneel commentaar waarin ze zeiden van, we moeten maar gaan kijken naar kernwapens, want we waren daar ooit mee bezig tijdens de Koude Oorlog. Nou, toen hebben we dat niet gedaan, ook omdat de Amerikanen dat niet wilden. Maar wat beschermt ons in de toekomst van vijandige, agressieve mogendheden als de Amerikanen het niet doen? En dan moeten wij misschien ook zelf kernwapens gaan ontwikkelen, misschien samen met andere Noordse landen en Duitsland bijvoorbeeld. En die discussie zal in Japan ook gevoerd gaan worden. Dus het is geopolitiek een heel gevaarlijke ontwikkeling wat je nu ziet. En het is ook heel logisch dat die gesprekken gevoerd worden over wat doen we. En ik weet zeker dat er in allerlei Europese hoofdsteden nu hierover wordt nagedacht. Want zo onrealistisch is het niet meer.
En is dat ook heel uitzonderlijk dat die Scandinavische landen praten over kernwapens?
Ja, dat is heel uitzonderlijk. Dat zou hetzelfde zijn als in Nederland die discussie gestart gaat worden. In Zweden was wel iets verder. Die waren natuurlijk ongebonden, niet lid van de NAVO tot het begin van de oorlog in Oekraïne. Dus die hebben altijd een heel groot leger gehad. Een hele grote dienstplicht ook heel lang nog gehad. En nu ook weer. En die hebben dus ook zelf, zijn ze begonnen met het onderzoek doen naar de ontwikkeling van kernwapens. Net zoals andere landen dat gedaan hebben in die tijd. Maar daar hebben ze uiteindelijk voor gekozen, oké, we doen dit niet. En de Amerikanen zijn daar ook altijd heel fel op geweest, van dat willen we niet. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk als allerlei landen in hun eentje ook kernwapens gaan ontwikkelen. Dus dat is heel logisch. Maar als jij dan nu gaat zeggen, ik wil Groenland, omdat ik het wil, omdat ik er recht op heb of omdat ik het nodig heb. Dan krijg je natuurlijk ook een discussie van, oké, inderdaad, als het dan volgende week Spitsbergen is of de Waddeneilanden, wat doen wij dan? En als jij dus geen overtuigende defensie hebt, dan verlies je dat verlies je dat dus altijd. En om dat te voorkomen in de toekomst, moet je dan misschien gaan denken aan kernwapens. En het is gewoon een hele gevaarlijke discussie waar je dan in terechtkomt. En het viel me gewoon op dat in Zweden, wat ook wel een traditie heeft van onderhandelen en we brengen de wereld bij elkaar en we zijn tegen oorlog en zo, dat die discussie al zo snel naar boven komt.
Ja, ik denk niet dat het heel realistisch is. Het ontwikkelen van kernwapens is een ontzettend kostbare zaak. Technisch ook behoorlijk ingewikkeld. Tegelijkertijd, we hebben eigenlijk al een Europese kernparaplu. We hebben Britse en Franse kernwapens. Nou, dat gaat voor veel landen nog te ver om die ook te beschouwen als onze kernwapens. En andersom, voor Frankrijk gaat het ook nog te ver. Maar vorig jaar is daar natuurlijk al wel een voorzichtig debat over begonnen, toen Macron dat gesuggereerd heeft dat de Franse afschrikkingskracht ook de Europese afschrikkingskracht zal gaan worden. Maar er moet dan wel financieel aan bijgedragen worden. En je krijgt natuurlijk hele ingewikkelde politieke aspecten. Bijvoorbeeld de commandostructuur. Wie beslist of uiteindelijk zo'n kernwapen zal worden afgevuurd? Is dat dan de Franse president? Is het een roulerend voorzitterschap? En dan krijg je dat de Maltese premier ineens kan beschikken over de atoommacht. Het klinkt heel makkelijk. We moeten nadenken over kernwapens. Maar het is natuurlijk niet heel erg realistisch. En het zou zeker een enorme escalatie zijn in de hele geopolitieke verhoudingen. Want stel, Scandinavië ontwikkelt inderdaad eigen kernwapens. Finland grenst natuurlijk ook aan Rusland, 1300 kilometer grens. Dan heeft Rusland ineens nog een kernmacht naast zijn bij de buren. Ja, dan stort het hele geopolitieke kaartenhuis, voor zover dat nog bestaat, helemaal in elkaar. Dus het klinkt stoer, maar het lijkt me totaal niet realistisch.
Maar het feit dat er al over gesproken wordt, ik geloof Merz en Macron hebben het half jaar geleden ook opgeworpen. Het feit dat er over wordt gesproken is natuurlijk wel nieuwswaardig. En inderdaad, hoe dat dan...
Ja, dan heb je het over de nucleaire paraplu van Frankrijk.
Ja.
Maar ook in Frankrijk is dat helemaal geen gelopen race. Want heel veel Fransen zijn heel erg gehecht aan die onafhankelijkheid, zoals zij dat dan zien, die atoomonafhankelijkheid. Die symbool staat voor de kracht van de natie. En die willen ze absoluut niet delen. Zeker niet met een land als Duitsland, waar 3 oorlogen mee gevochten zijn in binnen een eeuw. Dus dat ligt ook in eigen land heel erg gevoelig. Maar het debat over de nucleaire paraplu, ja, dat is iets wat we zeker zullen voeren. Het lijkt me heel erg onwaarschijnlijk dat Scandinavië, met misschien 30 miljoen inwoners, net zoveel als de Benelux, zijn eigen kernwapens gaat ontwikkelen.
Nou, daar is het laatste nog niet over gezegd. Tijd voor de laatste ronde en die brengen we door aan de geliefde leestafel van Mathieu. Jeroen, welk boek heb jij meegenomen?
Ja, ik heb mijn e-reader meegenomen. Dus die, ik woon in Zweden, dus ik lees meestal op de e-reader. Ik kan het wel even laten zien. Dat is, ik weet niet of je het kan lezen, ja? Maar het is Als Rusland Wint. Heb ik deze week uitgelezen. Het is een scenario eigenlijk van Carlo Massala. En hij beschrijft eigenlijk wat er gebeurt als Rusland de Oekraïne-oorlog wint. En na een paar jaar later besluit de NAVO te testen en een stukje van de Baltische Staten in te nemen. En beschrijft dan hoe de reactie van de NAVO-lidstaten daarop is. En dat is heel actueel eigenlijk en heel zorgwekkend ook wel om te lezen. Want je merkt hoezeer je kan voorstellen dat dat bondgenootschap het niet eens is over wat te doen als er inderdaad een rode lijn wordt overschreden. Dus kan ik iedereen aanraden om daar ook eens over na te denken.
Volgens mij is het in Europa ook een bestseller aan het worden. Ik hoor hier heel veel mensen over.
Klopt, ja.
En Stefan, welk boek heb jij?
Ja, ik heb het boek A Scandal in Königsberg van Christopher Clark. Christopher Clark is ook bekend van The Sleepwalkers, het grote boek over hoe Europa eigenlijk de Eerste Wereldoorlog ingerommeld werd. Königsberg is natuurlijk ook bekend vandaag de dag. Een quizvraag, Anke. Hoe heet Königsberg nu? Kaliningrad.
Oh ja.
De Russische enclave. Ja, gezakt. De Russische enclave in de Europese Unie. Maar goed, dit boek speelt zich af, gaat over een schijnbaar lokaal schandaal. Hè. Koningsberg was Pruisisch aan het begin van de 19e eeuw. En het gaat over een corrupte ambtenaar, beschuldigingen, rechtszaken, roddels. En eigenlijk zie je hoe dit schandaal een soort microscoop is over hoe macht functioneert en eer en bureaucratie. In een tijd waarin Europa natuurlijk behoorlijk verdeeld was tussen allerlei grootmachten. Het gaat eigenlijk niet specifiek over het schandaal, althans daar vertelt het wel over, maar het gaat meer over wat het onthult en over hoe een moderne rechtsstaat ontstaat. He, hoe de spanning is tussen transparantie en gezag en wie heeft eigenlijk de controle, ook over de waarheid. Dus een heel actueel boek eigenlijk. Koningsberg, dus ja, nu op eigen grondgebied in de Europese Unie, een Russische enclave. Ook een laboratorium voor Europa in de 19e eeuw. Dus kan ik je erg aan. Het is niet zo heel dik, dus je leest het uit in een weekend. Christopher Clark. Voor iedereen die Europa wil begrijpen.
Goeie tip.
Ja. Anke, welk boek jij dan tenslotte nam jij mee?
Ik heb het boek Orange Sky and Rising Water. Dit is een boek, een beetje reclame ga ik hier maken, van een vriend van mij, Nicholas Walton, oud-BBC-correspondent. Die ken ik nog toen ik in Sarajevo woonde. We hebben veel samengewerkt. Hij is een geweldige schrijver en verhalenverteller. Hij heeft ook een tijdje in Nederland gewoond. En hij heeft daar rondgewandeld en zich verbaasd en verwonderd hoe Nederland door de eeuwen heen is opgebouwd. Hoe Nederlanders zichzelf hebben uitgevonden en hebben gekeken hoe kunnen wij ons beschermen tegen het water. En met die blik en met die achtergrond kijkt hij nu naar de uitdagingen waar Nederland voor staat. We lopen vast in heel veel dossiers, of nu gaat het om stikstof of ruimte of een stijgende waterspiegel. Dus hij probeert te onderzoeken hoe Nederlanders daarop reageren, maar ook of we weer zo inventief zijn om onszelf weer uit te vinden. En Stefan, voordat we gaan afsluiten, jij hebt nog een laatste oproep.
Ja, de volgende live editie van Café Europa vindt plaats in de week van de geopolitiek van het Haags College. En dat is een week lang vol avonden over alles wat er nu aan de hand is in de wereld. En dat is nogal wat. En dus ook een live café Europa, dat is op 26 februari. Dan bespreek ik met Annette van Soest en Haroun Scheich in Nieuwspoort in Den Haag alles rondom de digitale strijd in deze nieuwe wereldorde. Je kunt nu al tickets bestellen op de website van Nieuwspoort of van Haags College. Dus doe dat, want het wordt echt heel interessant.
Ja, nog een paar laatste kaarten, dus wees er snel bij. En bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's en die kan je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram en Blue Sky. Dankjewel Jeroen Visser, Scandinavië-correspondent van onder meer de Volkskrant. We zijn weer een beetje wijzer geworden, maar hoe het gaat aflopen, ja, dat zullen we zien. En jij natuurlijk ook bedankt, Stefan. Wij zien jou weer terug in de volgende podcast van Café Europa. En dit was Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en dank ook aan de redactie Freek Ewals, Annelies Hoele en producer Anneke van Hees. Heel graag tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.